Goedemorgen. Ik mag rustig weten dat ik het altijd heel moeilijk vind de eerste begin zo, de eerste stap te zetten op het eerste woord. En dat is altijd een beetje zoeken. En dat is altijd met een soort psychologische onzekerheid, vooral tegenover zo'n groep zitten. En misschien wordt het alleen maar erger als je ouder wordt. Dat weet ik niet. Maar misschien kan ik zo beginnen. Waar ik, hoe ouder ik word, steeds meer dankbaar voor ben. Dat is toch de manier waarop ik, door toeval of door een wonder, maar laten we het maar op het laatst houden, op deze zendweg terechtgekomen ben. En bij welke mensen? Het is de vraag of ik anders dat, of ik op die manier verder gegaan zou zijn. En het is ook goed om zo'n vraag te hebben. Dat weten we niet. Ik denk soms van niet. Maar ik heb u wel eens verteld van mijn eerste ontmoeting. Mijn hele zendweg begint met de zonde. En dingen die niet mogen. Dat heb ik u alles verteld, maar ik heb bij een Japanse schrijver die katholiek is gelezen dat de zonde werkt als kinine. Het is vergif, maar het is ook heilzaam. En ik heb dat echt gemerkt. Ik zal het dadelijk nog wel vertellen hoe. Maar de eerste zonde was dat ik in Japan terecht kwam, terwijl het niet mocht. Ik had een beurs voor Rusland. Ik heb het alles verteld voor 4 maanden. Maar ik heb dat gewoon afgetrapt en ik ben doorgereisd, want ik zag het echt niet meer zitten. En ik kwam in Japan terecht. En door een wonder of door toeval. Ik ben maar gewoon gaan zoeken. En ik wist niks anders dan dat er een orthodoxe kerk was vanuit Rusland die contact had met boeddhisten en dat er een dialoog was. En die verwezen mij naar een Japanse zenpriester en een prof in de filosofie van de Soto-richting. Professor Nara. Hij heette naar de vroegere hoofdstad. En dat was zo merkwaardig. Het eerste wat hij mij zei toen ik zei dat ik graag een keer met hem wilde praten, toen ik er aankwam, dat hij zei, I am too busy. Want er was net een groot feest en hij moest naar Eiheiji, het moederklooster. Maar hij heeft toch 10 minuten met mij gepraat. En hij gaf mij een visitekaartje van Masao Abe, waar ik nooit van gehoord had. En hij zei ook, als afscheid, niet erg Japans, dat is allemaal even correct, maar zo'n 2 handen. All must be saved. All will be saved. Iedereen zal gered worden. Iedereen moet gered worden. Iedereen zal gered worden. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Nou, ik ben toen door een wonder of toeval bij Masao Abe gekomen. En daar is het bij mij begonnen. En een van de dingen die mij heel erg raakte, dat was dat ik kende de zen uit de literatuur. Maar ik kon er niet veel mee, ik vond het allemaal, ik had er toch de nodige vragen over. Misschien u allemaal, als u ermee in aanraking kwam. Ik zal dat nog wel eens beschrijven in het volgende artikel. Wat voor gekke dingen je daar meemaakte. Maar Masao Abe gaf mij vanaf de eerste keer essays van Isamatsu. En noemde mij, toen ik vertelde dat ik Russische literatuur deed, noemde hij meteen een aantal namen. En hij drukte me op het hart, blijf bij die literatuur. Het is overal te vinden. En het is binnen de zenweg, het is, zegt hij, wat Hisamatsu uitdrukt, en wat de fundamentele oude verhalen van de Mumonkan en de Heikekanroku uitdrukken, dat is in de hele geschiedenis van het boeddhisme uitzonderlijk geweest. En daar wordt vaak aan voorbij gezien. Je kunt er alles uithalen, trucjes, methodes, techniekjes, maar het gaat om wat anders. En toen wees hij me terug naar de literatuur. En ik vertelde hem dat ik dat al eerder gehoord had, maar dan niet over het boeddhisme, maar over de christendom van Fortman. Van Fortman, die ook altijd zei, kijk vooral naar de kunst en de literatuur, ook dat, ook daar leeft het. En kort daarna kwam ik ook weer door een wonder of toeval op Java terecht, omdat een van de studenten die ik begeleidde in Leuven, die kende dan een boeddhistische bhikkhu, maar dat bleek de hoofd van de Indonesische Unie te zijn. En ik dacht dat het een Theravada-man was, want hij heette hier Narakita. En achteraf bleek dat hij geen Chinese naam mocht hebben, want dat was verboden in Indonesië. Hij heette Teaching en hij was patriarch van het moederklooster van de Rinzai-richting in China. Dus. En ik leerde van hem hetzelfde wat Wassou Abbé zei. Blijf bij je literatuur. En hij kende dat. En sorry, dat is mijn taal. En misschien hoe ouder ik word, hoe meer. Dat is om in de woorden van Teaching te blijven wat hij altijd zei. Wijsheid vind je overal. Niet alleen in het boeddhisme, niet alleen in Zen. Maar ik heb ook aan hem te danken dat ik toch weer terugkwam bij die oorspronkelijke koanverhalen. En daarmee omgaan. Maar altijd aan de hand van literatuur. En hij vroeg het mij. Heb je nog teksten? En dan ging je dan met die teksten. En ik heb natuurlijk ook mijn grote zonde opgebiecht, want die teksten zijn in zonde ontstaan. Die reis was al een beetje zondig. Maar ik zat op de luchtmachtstaf bij de inlichtingendienst en ik moest daar rapporten lezen. En dat was allemaal van, ja, Russische rapporten over het leger, die me geen klap interesseerden. Dus ik heb heel veel aan literatuur kunnen doen. Ik had al gauw door, als ik een week per maand werk aan zo'n bijdrage, dan is het al goed. Maar die kolonel kwam wel altijd binnen bij mij, hè? Waar ben je mee bezig? En ik had daar dus voor het fatsoen ook wat Russische militaire tijdschriften, maar de rest was poëzie en proza. Hij kon het toch niet lezen. Wat is dat? Ja, dat zijn geheime Russische rapporten. Dat is geen kattenpis. Ik zei, dat klopt. Maar ik heb daar heb ik inderdaad die tijd, en dit is een beetje goed maken, dat ik het nou er altijd maar bij betrek. Maar nogmaals, ik ben vooral dankbaar dat mijn leraren maar ook op die weg gezet hebben. En niet alleen dus mijn leraren. De literatuur zelf. De schrijvers die ik in Moskou ontmoette. Veel. En onder vaak moeilijke omstandigheden. En wat zij uitdrukte. Wat zij uitdrukte. En wat vaak. Dat was maar in een heel andere taal. Wat in die klassieke koanverhalen kwam. Aan ommekeer. En daarom wil ik toch weer vandaag ook beginnen met een Russisch gedicht. Een Sovjet gedicht. Ik heb dat in 1962, dus dat is meer dan 45 jaar geleden, vertaald. Sommigen van u waren nog niet geboren. De meeste van u waren ook nog niet overleden. Ja, dat klopt. Dat gedicht is mij altijd bijgebleven. Dat was in die tijd dat ik op die luchtmachtstaf zat. Ik woonde in Den Haag op een kamertje, als militair, voor mijn dienstplicht. En ik ging eindeloos lang wandelen naar de zee. Liefst 's avonds, in het donker. Liefst waar niemand was. Als er iemand aankwam, dan stelde ik me echt verdekt op om me niet te ontmoeten. Als ik maar alleen liep. En hoe ouder ik word, hoe liever ik dat heb. Als ik maar alleen loop. En in de stilte. En in de natuur. En liefst aan de zee. Of in de hei. Of zoals in de ooi. Zoals jij weet. Dat wordt alleen maar sterker. Juist als ik zo in die nacht, laat in de avond langs de zee, en dat geluid hoorde, toen vond ik een gedicht van, dus het enige gedicht wat ik van een schrijver, een dichter, vond. En dat zou ik hier even willen noemen. Omdat daar zoveel, laat ik zeggen, authentieke zen-elementen in voorkomen. Het gedicht is mij altijd bijgebleven als ik langs de zee liep. Maar de naam van de auteur ben ik 40 jaar lang vergeten. En die is ineens weer opgedoken. Ik zal vertellen waarom. Maar eerst dat gedicht. Het begint bijna als een referentie aan de teksten van Hisamatsu. Over dat wij allemaal onze ogen sluiten voor die ondraaglijke bodemloosheid die het bestaan kent. En dat dat op allerlei verschillende manieren op ons af kan komen. Deze dichter begint daarmee. Hij beschrijft hoe hij, net als ik daar in de buurt van Den Haag langs de zee, hoe hij daar ook loopt. En dat de branding luistert. En de golven ziet. Die oprijzen uit de bodemloze diepte. In het donker, zegt hij. Als golven met wit schuim, die ik niet begrijp. Want elke golf is een vraagteken. Een vraagteken. En elke golf is anders. Elk moment. En het is gezichtsbedrog. En het is misleidend als wij denken dat het een soort herhaald ritme is. Het eindeloze herhalen van dat ritme die maar voorklotst en steeds hetzelfde. Nee, nee, nee. Dat is niet waar. Het is elke keer totaal anders. Elke keer uniek. Helemaal. En dan eindigt hij. En ook ikzelf, komma. Ja, ook ikzelf ben totaal niet meer wat ik nog een ogenblik was voordat dit nieuwe wonder gebeurde. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw geboren worden. Steeds opnieuw geboren worden. Het raakte mij ook, want ik had op mijn kamer een tekst hangen van Rielke, die u misschien kent. Dat vond ik een prachtig gedicht. Doe der ich nicht sage, dass ich nachts weinend liege. En wie die doe, dat mag iedereen maar invullen. Dat is dat waar ons diepste verlangen naartoe gaat, wat we nooit uit kunnen drukken. En daar komt ook die regeling voor. Diezelfde. Die hij zo uitdrukt met dat telkens nieuw. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren. De onpeilbaarheid, het wonder, het plotselinge oplichten van het schuim en het steeds herhalen, het wonder en elk moment, elk ogenblik nieuw. Ja, ik heb dat ontroerend gevonden en ik ben dat niet vergeten. Maar ik heb ook wel eens gedacht, hoe zou hij dat nou zelf beleefd hebben? Zo, Rus, een dichter, romantisch. De avond, de sterrenhemel, en hij loopt al langs die zee. Hij hoort dat geruis, pakt zo'n bloknota en hij schrijft zo'n gedicht. Dat klinkt natuurlijk prachtig. Diepte, bodemloosheid, wonder, vraag, eeuwige vraag. Dat roepen van de zee. Wat een prachtig beeld is. Want Margreet Jursenaar praat en schrijft over dat roepen van de zee, dat eindeloze roepen ook zo. En vooral dat... dat plotseling opnieuw tot het bestaan komen elk moment. Ja, voel, zou hij dat nou echt zo gevoeld hebben? Zo elk moment van, jongen, 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 wat prachtig, elk moment kom ik helemaal opnieuw tot bestaan. Nou, ik wist het niet, maar ik vond het een mooi gedicht en ik heb het onthouden. Tot het licht uitging. En een jaar geleden kreeg ik een brief van een student van mij uit mijn eerste jaar, 1968. Ons Buijens. Ik weet niet of die... Dat is hier een van mijn studenten. Ik weet niet of die nog zich herinnert, die naam. Maar die man schreef ook gedichten. En die schreef mij opnieuw aan. Die zei, hé, jij hebt ooit gepubliceerd in een artikel. En dit was een beetje verplichte stof voor mijn studenten. Ook dit gedicht. Jij hebt ooit zo'n gedicht geschreven met zo'n zenachtige toestanden. Ja, dat wist ik nog. En toen zei hij, dan moet je ook eens lezen wat hij nu schrijft. En dat heb ik gedaan. Voor een stuk. Hij stuurde het een en ander op. Verder heb ik het boek besteld en ingekeken. Twee delen. Misschien kent u de auteur. En ineens komt dit gedicht in een totaal ander perspectief. En daarom durf ik het ook te noemen. Geen romantische dichter. Geen geheimzinnige zielenroerselen van een of andere verliefde Russische poëet die langs het strand loopt. Maar een totaal ander iemand. U kunt het nalezen. Ik was de naam vergeten. Zoals hij in mijn boekje stond. Maar misschien kent u hem. Shalamov. Walaam Shalamov. Verhalen uit Kalima. Kolima schrijf je Kalima. Kalima, dat is het verschrikkelijkste kamp. Men noemt het wel het Auschwitz van de Sovjet-Unie. Daar heeft hij 22 jaar gezeten. In... de afschuwelijkste omstandigheden. Op de bodem van het bestaan. Een andere Russische auteur die veel bekender is. Die ook over de kampen schrijft. Er zijn er verschillende. Die u misschien kent. Goed, ik kan de eenvoudige namen kan ik niet. Ik heb over die man een artikel geschreven. Eerst dat, help mij eens even. Solzhenitsyn. De Gulag archipel. Ja, ik vergeet op het ogenblik erg veel. De Gulag-archipel. Dat gaat over die verschrikking in de kampen. Maar die schrijft, nee, ik heb de bodem van de verschrikkingen in de kampen niet gezien. Shalamov wel. Die heeft de hel gezien, tot op de bodem. En het is die man die tot 1953 gevangen zat en daarna nog allerlei miserie had. Die een zwaar en moeilijk leven had, ook daarna, en een verschrikkelijk leven in de kampen, die dit gedicht schreef. Dit gedicht, dat opnieuw, als door een wonder, helemaal tot bestaan komen zoals hij eerder niet was. En dat kun je terugvinden in zijn verhalen uit Colima. Niet altijd. Hij is, en dat vind ik een van de ontroerendste dingen, heel sober in zijn taal. Heel strak. Het zijn korte verhalen over de verschrikkingen, over zijn zoeken, over de ontmenselijking, ook in hemzelf. Over situaties waar het bijna niet mogelijk is je ziel te bewaren, wat dat ook is. Want ik stel u gelijk gerust, hij is de zoon van een priester, maar hij kan met de traditionele religie niet veel. Maar hij heeft wel die vraag, die diepe vraag. Ook als hij, dat komt soms in de verhalen tot uitdrukking, als hij geconfronteerd wordt met mensen die alleen maar overeind blijven door gelovig te zijn, door het evangelie. Maar hij geeft het terug, ik kan het niet. En wel die vraag. Wel die vraag, is dit dan de enige weg? Alleen het traditioneel religieuze van zijn vader, waar hij diep respect voor had, die orthodox priester was. Waar hij ontroerend over schrijft hoe die man in de Sovjet-tijd alles verloor, al zijn bezittingen, blind werd, zijn gezin niet meer kon voeden, een zieke vrouw die aan het hart had, hij zelf kon amper bewegen. En dan aan het eind van zijn leven zoekt naar het gouden kruisje wat hij had als priester. Om dat in stukken te slaan, biddend en te verkopen. Om in leven te blijven. En de kracht. En ook om te zeggen tegen zijn vrouw als ze zei, ik kan het niet aan dat je dat doet wat onze dierbaarste is. Denk je nou echt dat God in dat stukje goud zit? Zo ontroerend. Het is bijna een illustratie van de teksten van Rinzai Thoth, de Boeddha. Of wat de leraar van Rinzai deed, de beelden verbranden. En hij schrijft met zo'n ontroering daarover, ook met andere ontmoetingen van mensen die daar wel de kracht uitputten. En hij houdt de vraag levend. Het is een vraag. Maar hij had ook, hij probeert iets anders levend te houden, wat hij noemt de ziel. Men noemt het niet altijd de ziel. Hoewel ik het opmerkelijk vind dat zelfs in de Stalin-tijd een Rus spreekt, als hij over dat diepste praat, over een ziel. Klaar. Er is geen ander woord voor. Dusha. En ze zingen het uit. Ik heb een grammofoonplaat uit de tijd van Stalin, waarin zo'n Russische zangeres nou haar ziel naar buiten schreeuwt en telkens dat woord ziel gebruikt. Ik noem het nadrukkelijk. Kijk daar doorheen. Ik vind het prachtig dat hij dat doet. Maar er is ooit eens een film gemaakt van Pet. En daar stond ook in de titel het woord ziel. Dat is in Chevetonje opgenomen. En ik haalde daar, en dat is gebruikt als titel, een Russische roman aan dat iemand zit. Ik zit voor het geopende venster van mijn ziel. Maar het mocht niet. Een boeddhist mocht het niet gebruiken. Dat was strenger dan in de Stalin-tijd. Het moest eruit. Voor het geopende venster, oké. Van mijn ziel, nee. Zo, u ziet, overal kun je die vraagtekens plaatsen die Shalamov in de zee ziet. Maar ik zou iets meer daarover willen vertellen, over wat hij probeert aan te geven als toch zijn grootste ontdekking, dat de ziel geboren wordt ook in situaties waar het menselijke wijs niet meer mogelijk is. Waar het niet meer mogelijk is om het menselijke überhaupt te bewaren. Waar de verdierlijking en de verloedering en de verschrikking zo zijn dat er niets meer overblijft. Ook in hemzelf. Helemaal terugvallen op het enige dat ik mijn stuk brood krijg. En dat ik overleef. En toch gebeurt daar met hem dat wonder. En hij schrijft erover, heel spaarzaam. Af en toe maar, in die twee dikke delen. Maar heel ingrijpend. En dat is wat hij bedoelt in dat gedicht van Aan de Zee. Dat opnieuw geboren worden. Ik was nog niet zoals het moment daar is. Hij noemt dat ook in de verhalen van Kolyma een wonder. Bijvoorbeeld dat hij voor het eerst die vraag kan formuleren naar jaren waarin de poëzie voor hem niet meer bestond. Dat hij er niets aan had, dat het puur overleven was. Maar ineens die vraag, is de traditionele religie het enige? Is dat de enige uitkomst? Misschien. Hij wijst het niet af, maar het is een vraag. En dat maakt het zuiver. Maar hij blijft allereerst trouw aan iets anders. Niet daar, maar hier. En daarin lijkt hij veel meer dan we in het begin ontdekken op wat bijvoorbeeld Hisamatsu en de boeddhistische traditie zeggen. Of wat Fortman dan zegt, de Heilige Geest die hier, dat het hier gebeurt in ons. In ons. Voordat je teruggrijpt op iets buiten je. En dat hij waakzaam blijft en wacht en waakt tot dat wonder in hem gebeurt. En dat beschrijft. En het indrukwekkende is dat hij dat beschrijft, met, soms met hele simpele beelden. Een van die beelden is dat hij ineens ontdekt, en hij ziet het bij hem en hij ziet het bij anderen, dat het niet meer gaat om, kijk eens, dit is met mij gebeurd. Deze verschrikkingen gebeuren met mij. Nee, ineens zegt hij, veranderde er iets. En dat was een grens, zegt hij. Dat was een ommekeer, zeg maar een metanoia. Dit gebeurt met ons. Dit gebeurt met mensen. Met anderen. Niet allereerst met mij, zoals ik lang dacht. Daar werd iets doorbroken. En datzelfde doorbroken worden, dat beschrijft hij ook als hij laat zien in verschillende woorden hoe langzaam het menselijke terugkomt. Eerst dat je tenminste weer kunt verlangen naar een stuk brood, want zelfs dat was er niet. Zelfs niet naar wat soms de enige reddende kleine korte periode was, dat je eens in de week in het bad kon gaan en je luizen af kon wassen, maar dat je niet meer de lust had en de kracht om dat te doen. Zelfs niet om te eten. En dat dat menselijke voor hem op hem afkwam als een gevangene die doodziek was en wist, ik kon niet overleven, zijn brood gaf. Die menselijkheid. En dan dat daar iets gebeurt bij hem, ja, dan zegt hij, dat er compassie terugkomt. Compassie met een ander. Dit gebeurt met ons. En dat willen koesteren. Dat willen, laat ik zeggen, bijna heilig verklaren. Er is een heel opmerkelijk verhaal waarin beschreven wordt hoe veel van die mensen het niet volhouden. En een eind eraan maken. Een meisje wat een eind aan haar leven maakt. Ze gooit zich onder een trein. En ik weet niet meer of hij dat zelf doet of dat een van zijn barakgenoten dat doet. Die heeft nog een heel oud fotootje van dat meisje. En hij heeft een heel oud fotootje of een icoontje. En hij plakt de foto van dat meisje op die icoon. En brandt daar een lichtje voor. En bidt daarvoor. En dat raakt hem zo diep dat hij zegt, ja, dat zijn de martelaressen. Waar misschien de kerk geen raad voor weet. Die stappen uit het leven. Die konden het niet meer aan. Maar voor mij zijn het de heiligen en de martelaressen. En ze verdienen een plaats op die icoon. En ik vouw mijn handen daarvoor. En dan is het de rest weer gewone verhalen over de verschrikking. En het verhaal over dat waar het niet mogelijk lijkt, het leven of de ziel opnieuw opduikt. Eén van die verhalen gaat over een Siberische den. Dat is een boom die al vanaf september, oktober de bladeren sluit, alsof hij dood is. Dood tot april in dat hoge noorden. 60 graden vorst. Kunt u zich voorstellen. En hij zegt, er is iets in de natuur wat blijkbaar aangeeft dat het leven terugkomt. Dat het wonder terugkomt. Waar wij het nog niet vermoeden. Voor ons was die Siberische den een teken. Van hoop tegen alles in. Tegen alle evidenties in. Waar wij niets meer verwachten. Als mens. Want als mens zien wij weinig. Maar de natuur is groter. En de natuur heeft voelsprieten. En laat ons wat zien. Dat vind ik ook aangrijpend. En die den kwam tot leven. En daar hebben wij het lang mee moeten doen. Het is een ontroerend beeld. Want het ligt heel dicht bij het 10e plaatje van de os, wat u kent. Hè? Het laatste plaatje van de os, die vrouw die dan naar de markt gaat, Meestal is het een man, maar voor mij is dat echt fundamenteel een vrouw met jengelende kinderen en blikjes cola die uit een warenhuis komt en die dan met een grote glimlach op de markt loopt en daar staat en plots staan alle dode bomen in bloei. Deze man heeft dat ontdekt. Deze Shalamov met dat romantische gedichtje over de zee, waarin hij ontdekt dat hij al niet meer is zoals daarnet, dat is zo nieuw. Hij heeft daar geen woorden voor, hij is daar sober over. Hij beschrijft eigenlijk wat wij dan met een mooi woord, die ommekeer of metanoia, of met het Bolivie, die paravriti, de geboorte van een ziel, het anders wordt. En daarom is dat gedicht voor mij zo ontroerend. Maar om nog iets. De geboorte van een ziel, dat lijkt zeer abstract of daar iets gebeurt van binnen. Maar als hij iets duidelijk maakt in zijn boek, dan is het dat dat elk moment bevochten werd. In de concrete situaties waarin hij zat. Of dat nou was in de mijnen, in de goudmijnen, of in ziekenbarak waar ze stierven als luizen. Of waar hij moest assisteren bij operaties die bijna niet meer mogelijk waren. Zulke verschrikkingen dat hij zei, we vergeten het. Want sommige dingen, zegt hij, dat heeft mij geraakt, kun je niet onthouden, die zijn te erg. Maar elke keer was voor hem, wat hij dan beschrijft als die geboorte van de ziel, die menselijkheid, dat is veroverd in een concrete situatie. En stap voor stap, hoe dat ook was, de mensen met wie hij moest omgaan, de ploegen waarin hij moest werken, de vernederingen, de kleine tekenen van hoop, een hartelijk woord. Iemand die hem een boekje gaf met 4 gedichten of 5 gedichten van Blok, die hem zelfs het evangelie geeft, wat hij teruggeeft, waar hij niks mee kan. Maar waarvan hij ook zegt, ik voel dat dat ook voor mij, voor een stuk toen schreef dat, leegte is. Ik schaamde mij voor mijn leegte. Ik kon daar niks mee. Maar het is levend gebleven. En het is levend gebleven, nogmaals, aan dat concrete waar het leven hem in gezet had. Hoe onmogelijk ook. Steeds opnieuw. En dat hij dat beschrijft in zijn verhalen. Van zijn eigen leven en van zijn anderen. Dat de geboorte van de ziel zich onmiddellijk vertaalt in hele concrete dingen. Ja, misschien heeft mij dat vooral geraakt. Omdat dat de diepste les is die ik meekreeg van Te Ching bij alle klassieke zendteksten. En ik herinner me nog goed die dat zei. Dit wat jij daar leest, waar ik niet aan wil beginnen, maar ook de literatuur. Moet je goed opletten, dat gaat over jou, Tom, zei hij. Nee, zei hij, ik zeg het verkeerd. En dat heb ik zo ontroerd. Het gaat over mij, en dan wees hij op zichzelf. Het gaat ook over jou, maar ook over mij. Altijd weer over ons, Heer. Ik heb ook zelden iemand ontmoet die zo deemoedig was als Te Ching. Ik zou daar wel eens iets over willen schrijven. Die zo warm was. En zo het geduld benadrukte. Het eindeloze geduld. In elke situatie. Wij zijn geen van allen in zo'n hel geweest als Shalamov. De hemel zij dank. Maar we kunnen ons daar wel door laten raken. Ik kan mij daar niet voor afsluiten. Net zo min als dat ik in die uitzending van Geert Mak, die ik dan ook bekijk, dat is bijna het enige wat ik zie, de burgeroorlog in Spanje, of de verschrikkingen in Rusland, of in Nazi-Duitsland. Dat is een stuk van de werkelijkheid. Ik kan wel zeggen, ik sta daar buiten. Nee, ik moet dat ook toelaten. Dit gebeurt met ons. Dat is ook wat ik van Shalamov leerde. Dat is ook wat ik van Te Ching leerde. Ook van Hisamatsu en Maso Abe, maar vooral van hem. Dit gebeurt met ons. Wat doe ik ermee? Ben ik echt machteloos? Ben ik zo machteloos als Shalamov, die toch dat wonder, wat er blijft het, heeft ondergaan en ontdekt en plotseling? Misschien dat iedereen op zijn eigen manier botst op dat wat Hisamatsu noemt, die onverdraaglijke bodemloosheid. Of op grenzen, of op muren. Het is allemaal verschillende manieren om uit te drukken dat je in een impasse kunt komen, dat het lijkt of er geen uitweg is. Aporia noemt hij ze natuurlijk. Hier is geen uitweg. Waar het leven mij in geplaatst heeft, door alles zoals zo gelopen is. Dit is hopeloos. En nee, precies daar. En of dat nou Kierkegaard is, die me diep geraakt heeft, of Shestov, of Hisamatsu, of de klassieke Zen-verhalen, of evenzeer de verhalen en de getuigenissen uit de literatuur, die laten zien, dit is nooit het laatste woord. Je kunt er niet uitvallen, al lijkt alles dood, ook in onszelf. Zoals bij Shalamov. Want hij beschrijft het als het dood en het niets op de bodem van de ziel. Het komt terug. Als door een wonde. Nee. Dat is een wonde. Wij gaan terug de stilte in.